Welkom bij Entrance Under the Loop, de podcast van Entrance Center of Expertise Energy, waarbij we ons onderdompelen in het wie, wat, waar en waarom binnen Entrance. Ik ben Marloes en vandaag spreek ik met lector Wietse van der Gaast over economische aspecten in de energietransitie. Welkom Wietse, leuk dat je er bent.
Aangenaam.
Kun je vertellen even wie je bent en wat je precies doet?
Ja, mijn naam is Wietse van der Gaast. Ik ben sinds oktober vorig jaar lector economische vraagstukken van de energietransitie. En ik ben al zo'n 30 jaar bezig met vraagstukken over energie, klimaat en duurzaamheid.
Dus je bent al heel lang bezig eigenlijk met dit onderwerp?
Ja, sinds mijn afstuderen in 1993. Ja.
Nee joh, meen je? Ja, ja. En was het toen ook al helemaal gericht op dat economische of was het nog wat algemener?
Nou, kijk, in de jaren 90 toen werd voor het eerst bekend dat er sprake was van klimaatverandering en dat er een behoefte was aan andere oplossingen om met minder CO2 uit te stoten. En toen kwam eigenlijk de economen in beeld. Nu hebben we een probleem vastgesteld. Economen, wat kunnen we hier nu aan doen om dit ook betaalbaar te maken? Om dit in de markt te kunnen toepassen. En langzaam maar zeker ben ik in die rol gegroeid via onderzoekprojecten.
Ja, te gek. Hey, en wat is dat dan, economische aspecten in de energietransitie?
Nou, in mijn werk gaat het vooral over beprijzen. Dus een eerlijke prijs voor een goede dienst, voor een duurzame dienst. En we hebben natuurlijk heel lang, eigenlijk al bijna 2 eeuwen lang, een economisch systeem dat is gebaseerd op fossiele brandstoffen. En daarmee hebben we allemaal milieueffecten, dus milieuvervuiling. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot in de atmosfeer. Maar dat wordt niet beprijsd. Dus er is geen economische straf voor het vervuilen van het milieu. En mijn werk is grotendeels erop gericht geweest om wel daar een kostprijs aan te verbinden. Dus om in euro's uit te drukken hoeveel het kost, hoeveel schade je toebrengt aan het milieu als je fossiele brandstoffen verbrandt en CO2 en andere vervuilende stoffen uitstoot.
Ja, dus eigenlijk precies het effect dat het dan dus heeft op andere dingen en de schade die toebrengt en om dat dan naar een prijskaartje aan te hangen.
Ja, dus milieuvervuiling mag niet gratis zijn. Het is heel lang gewoon gratis geweest. Je mocht als bedrijf dat kolen of olie stookte of verbrandde, dan was het gewoon gratis om het milieu te vervuilen. En de klimaatproblematiek heeft laten zien dat niet kan. Dat je een prijs moet betalen als je het milieu vervuilt. En dat is uiteindelijk ook de aanleiding waarom we deze energietransitie doen. Om schone technieken goedkoper te maken ten opzichte van vervuilende technieken.
Ja precies, want waarom is het zo essentieel dat je, wat je zegt, dat het vervuilen van het klimaat en van het milieu, dat je dat niet gratis zou mogen doen? Waarom is het zo belangrijk dat niet moet kunnen?
Nou, omdat we de afgelopen 2 eeuwen, sinds de industriële revoluties, dus sinds de mens begon met het verbranden van kolen en later het verbranden, het verstoken van olie en nog weer later het verstoken van aardgas, heel veel CO2 en andere broeikasgassen de lucht in heeft gestoten. Op dit moment stoten we per jaar 55 miljard ton aan broeikasgassen uit. En we zien nu dat leidt tot een vergroting van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. En dat leidt tot een temperatuurstijging die nu al meer dan 1 graad Celsius gemiddeld over de wereld is ten opzichte van 200 jaar geleden. En we weten nu ook dat ongeveer bij 1,5 graad opwarming, of zelfs 2... Dat we dan in de zone komen dat klimaatgevolgen, klimaatimpacts zeer duur zijn. Vaak niet meer onomkeerbaar, niet meer omkeerbaar zijn. En dus ook heel slecht zijn voor de maatschappij en voor dieren en voor planten wereldwijd. Dus het kan niet meer vrijblijvend. Je moet rekenschap geven voor de schade die je toebrengt door het verbranden van fossiele brandstoffen. En dus moet je energiesysteem anders inrichten, schoner en duurzamer.
Ja, maar dat klinkt nog best wel ingewikkeld in mijn hoofd. Want je hebt dan, kijk, weet je, als je gewoon puur kijkt naar verdienmodellen en je hebt een product of zo en je hebt winst en je hebt omzet en al die dingen en daar hangen ook allemaal prijskaartjes aan. En over het algemeen is dat vrij bekend en wel helder hoe dat werkt. Maar schade aan het milieu kwantificeren in een zekere zin, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Kan dat zomaar?
Nou, dat is zeker ingewikkeld. En wie ook vraagt, iedereen zal met een andere schade indicator komen. Eén zegt, nou, dat kost 1 ton CO2 kost wel 1000 euro. Of een ander zal zeggen, nou, het is misschien 100 euro. Dus wie je daarop vraagt, daarover vraagt, die zal een verschillende mening hebben. Maar wat bijvoorbeeld heel goed werkt, is in Europa dat we voor de energieintensieve industrie hebben afgesproken dat zij een jaarlijks CO2-quotum krijgen. Dus dat is een maximum CO2 die ze mogen uitstoten als bedrijf. Hmm. En met die quota kunnen ze vervolgens gaan handelen. Dus een bedrijf dat meer uitstoot dan het quotum moet dus bijbetalen of quota kopen van andere bedrijven. En bedrijven die CO2 overhouden, dus minder uitstoten dan een quotum, die kunnen met CO2-rechten handelen. En zo ontstaat er toch een prijs voor CO2. En dat kun je als een indicator zien van de kosten die je maakt als je CO2 uitstoot richting het milieu. En dat is op dit moment zo'n tussen de 80 en de 100 euro per ton in Europa.
Jeetje.
Dus dat is toch in ieder geval iets. En met die kostprijs zal iemand die fossiele brandstoffen verstookt zich wel twee keer gaan achter de oren gaan krabben van het kost dus geld als ik CO2 uitstoot, als ik fossiele brandstoffen verkoop. Misschien moet ik toch eens een keer gaan nadenken over een andere manier waarbij ik die kosten niet hoef te maken. Bijvoorbeeld zonne-energie of andere CO2-arme technieken.
Ja, want dan kun je op deze manier kun je het ook ineens in je kostenbuitenplaatje mee gaan nemen.
Zeker. Ja.
Ja. En dan is het ineens een heel ander verhaal.
Dan is het ineens een heel ander verhaal, want dan wordt het ineens duur om kolen te stoken. Want dan moet je er een prijs voor betalen, namelijk 100 euro per ton. En dat geld is eigenlijk, als je een goede economische analyse doet, is eigenlijk weggegooid geld als er een schoon alternatief is, zoals bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie, dat je eigenlijk gratis uit de lucht kunt halen, gratis van het weer krijgt. Dus je zou eigenlijk wel gek zijn economisch als je dan toch volhardt in die dure fossiele brandstof. Want dan moet je een boeteprijs voor betalen. Nou, en dat is mijn hoop eigenlijk, mijn ideaal om het economisch systeem zo te helpen inrichten, hè, met mijn bescheiden bijdrage, dat uiteindelijk iemand die fossiele brandstoffen wil gaan uitstoten, denkt van hey, dit is economisch niet verstandig.
Nee.
Ik kan het beter, slimmer en goedkoper doen met een duurzame, schone energietechnologie.
Ja, precies. Want je hoort wel vaak bedrijven of mensen überhaupt zeggen van ja, maar zonnepanelen zijn duur, of die duurzame alternatieven, ja, dat kost allemaal heel erg veel geld om daar allemaal op over te gaan. Maar als ik dit zo hoor, dan kost het dus ook geld om uit te stoten met die fossiele technieken. Mm-hmm. Zou je dan ook kunnen stellen dat zo'n regeling zoals dit eigenlijk ervoor zorgt dat die duurzame alternatieven price-wise meer kunnen concurreren nu met de vervuilende variant dan dat ze ervoor konden?
Ja, als je als overheid het lef hebt om aan je energie-intensieve industrie een quotum, een maximum op te leggen, zo van dit is wat je maximaal mag uitstoten aan CO2 of andere vervuiling, dan gaan bedrijven onmiddellijk handelen. Dus dan gaat die markt zijn werk wel doen. Maar als overheid zet je een grens, die stel je vast, en dan zeg je aan de bedrijven, nou, jullie mogen zelf bepalen hoe je het invult. Nou, en dan zie je vanzelf dat er een prijs ontstaat en dus ook een kostprijs. En dan kan iets wat duur lijkt ineens best wel goedkoop zijn.
Ja, en dan krijg je gewoon eigenlijk een heel ander plaatje.
Ja, dat klopt. En wat je dan ook krijgt is dat als je dan consument bent en zo'n vervuilend bedrijf heeft dan een product gemaakt en denkt, nou, ik ga toch door met mijn fossiele brandstoffen. Ik betaal die boete wel. Ik betaal die CO2-emissie-marktprijs wel. Dan wordt het eigenlijk natuurlijk het product duur. En dan denkt de consument, ja, wacht even, hiernaast ligt een product. Dat is gemaakt met duurzame technieken. Daar zit geen CO2-boete overheen. Ik kies daarvoor, want dat is dan goedkoper.
Ja.
Wat ik nu uitleg, is natuurlijk veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel de visie. Dat is wel de visie waar je naartoe moet. Dus het duurzame belonen met een prijsprikkel en het vervuilende beboeten met een prijsprikkel.
Ja, interessant. Hey, en jij als lector, jij bent hiermee bezig. Hoe ga jij als lector en met jouw lectoraat hier aan bijdragen, aan die visie realiseren?
Nou, in ieder geval dat verhaal van de prijsprikkel, dat is wel echt wat ik als een prioriteit zie van mijn lectoraat. En dus hoe kun je met slimme economische instrumenten of instrumenten vanuit de economie slim toepassen voor de energietransitie? En dus belonen, beboeten waar het moet, waar het kan. En verder vind ik het ook meer vanuit een brede economische analyse interessant om te kijken naar hoe ziet het energiesysteem er eigenlijk uit. Het energiesysteem is opgebouwd op basis van 200 jaar behoorlijke, overvloedige beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Ja. Kolen, olie en gas. We hebben er eigenlijk nooit echt heel veel schaarste aan gehad, behalve als het politieke conflicten betrof.
Ja, precies.
Maar Wat je ziet is dat er in de afgelopen 200 jaar is er een systeem ontstaan dat is gericht op het zo efficiënt mogelijk halen van fossiele brandstoffen uit de mijnen, de olievelden en de gasvelden.
Ja.
En overbrengen naar de eindgebruiker. Daar is het hele systeem op ingericht. En de vraag die je moet stellen is, als je wilt naar een CO2-vrije economie om je klimaatdoelen te halen, als je je energiesysteem wilt gaan baseren op duurzame energietechnologie, moet je dan niet alleen je energiesysteem vervangen, want dat gaat helemaal anders, maar moet je ook misschien je economisch model veranderen. Dus ja. Op een andere manier economie bedrijven.
Nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want bedoel, het hele energiesysteem verandert en daarmee ook gewoon de bronnen die dus we gebruiken. En die zijn gebaseerd op, nou, er zitten gewoon hele andere haken en ogen aan. Ja. Weet je, zon schijnt niet elke dag, wind waait niet elke dag. Dat moet toch ook wel iets doen als daar ook geld aan verbonden is.
Ja.
Omdat je dan toch ook schaarste en overvloed hebt. Dat soort kwesties, dat moet dan toch ook wel iets doen, ja, met dat economische systeem. Dat lijkt me bijna inherent aan elkaar verbonden.
Ja, dat heeft zeker met elkaar te maken. En het milieusysteem, of het energiesysteem, zal sowieso op de schop moeten. Want nu is het systeem ingericht op centrale productie van stroom, die er met van die hoogspanningsmasten door het land heen naar de eindgebruiker wordt gebracht. We gaan natuurlijk nu steeds meer zien dat het decentrale energieopwekking is. Dat mensen thuis hun energie opwekken en dat dan vervolgens wat ze niet nodig hebben op het net afleveren. Je krijgt windenergie op de Noordzee die dan via bepaalde landingsplekken aan kusten komen en dan vervolgens het land in gaan. Dus je gaat een hele andere fysieke, maar dus ook een andere economische systematiek krijgen voor je energiesysteem. Maar en daar zul je ook weer andere prijsprikkels aan moeten koppelen. En dan zul je andere eigendom rechten voor moeten verzinnen. De volgorde van levering van energie zal anders worden. Daar hangen ook allemaal weer economische verdienmodellen heel ingewikkeld aan. Maar daarbovenop kun je ook nog de vraag stellen, is het economische systeem wat wij hebben gemaakt op basis van groei als een voorwaarde voor stabiliteit, is dat wel een systeem van de toekomst?
Ja.
Of is het juist een systeem dat is gericht op het vernietigen of op het uitputten van heel veel aardse grondstoffen? En daar zijn natuurlijk heel veel discussies momenteel over van economen die zeggen, je moet je hele economische model op de kop zetten.
Ja.
Want het gaat niet alleen over energie, het gaat ook over maatschappelijke armoede, het gaat over uitputting van grondstoffen. Dus misschien moet je wel je hele economische systeem aanpakken. Nou, dat laatste gaat, denk ik, voor mijn electoraat wat te ver. Maar het aanpassen van het energiesysteem met behulp van andere economische inzichten, dat vind ik wel echt een kern van mijn onderzoeksveld.
Ja. Is dat niet heel moeilijk om iedereen mee te krijgen in dat andere plaatje? Is iedereen het hier zomaar mee eens? Want dat vraagt nogal wat.
Dat vraagt heel veel.
Ja.
Kijk, als dat heel makkelijk zou zijn, dan zou mijn lectoraat niet nodig zijn geweest. en dan zou je ook niet het lectoraat van juridische vraagstukken nodig hebben gehad, of het vraagstuk van gedrag. Het is juist heel ingewikkeld. Het is heel complex. Omdat je mensen houden van gewoonte. Mensen houden van dingen waar ze gewend aan zijn. En je vraagt toch straks aan mensen om dat te gaan veranderen.
Ja,
en mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en dan krijgen ze te horen dat die salderingsregeling waar ze zo van gehouden, waar ze ook aan geld aan verdiend hebben, dat stopt.
Ja.
Daar kun je alles van vinden. Economisch is dat waarschijnlijk een heel goed argument om met de salderingsregeling te stoppen. Maar het doet mensen wel de wenkbrauwen fronsen. Dus je krijgt niet automatisch iedereen mee, dat klopt.
Ja, jeetje. Hey, jij bent het afgelopen jaar lector geworden.
Mm-hmm.
Dus je bent nog niet zo heel lang bezig.
Klopt.
In ieder geval ten tijde van deze opname ben je nog niet heel erg lang bezig. Kun je wat zeggen over de plannen die je hebt voor jouw lectoraat?
Ja, ik heb een aantal lijnen staan. Dus eerst is een lijn van de marktorganisatie. En dus niet alleen hoe maken we de technieken die bijvoorbeeld bij Entrance in onze proeftuin worden ontwikkeld en verbeterd. Hoe kun je die in de markt zetten? Maar ook hoe maak je de markt klaar voor die technieken? Want een techniek werkend maken voor de markt is één. Maar je moet ook de markt uiteindelijk die techniek laten accepteren. En dat is een grote uitdaging. En nou, dat vind ik een hele belangrijke lijn voor mijn onderzoek. En het tweede Wat ik heel erg interessant vind en waar volgens mij nog hele grote kansen ook liggen, ook in onze regio in Groningen, is de lokale energiesamenwerking.
Ja.
Nu hebben we met de kansen in Groningen, met de windenergie die aan land komt in de Eemshaven bijvoorbeeld. En daar kan je dan is het plan om daar waterstof van te gaan maken. Die waterstof die bedient industriële partijen, industriële clusters. En dat kun je allemaal heel mooi inrichten. Maar bij de productie van waterstof komt warmte vrij.
Mm-hmm.
En die warmte die zou je natuurlijk heel goed kunnen inzetten om burgers te helpen bij het verwarmen van hun huizen op een duurzame manier. Nou, daar het economische systeem bij bedenken, daar de goede beprijzing en een verdienmodel voor te maken, dat vind ik een heel interessant onderwerp waar ik me graag bezig wil houden.
Want die beprijzing bijvoorbeeld, moet ik me dan voorstellen dat je dan gaat kijken naar hoe wat voor prijs hangen we dan aan die restwarmte of zo? Want iemand moet daar dan iets voor betalen. Wat zijn die economische vraagstukken die hier dan de grondslag aan liggen?
Nou ja, kijk, die warmte die heeft ten eerste, om die bij de mensen te krijgen, heb je ten eerste een infrastructuur nodig.
Ja.
Dus de warmte moet getransporteerd worden met leidingen naar bijvoorbeeld de stad Groningen of naar Hogezand of andere plekken. Dus dat kost geld en dat moet je ergens weghalen. Dus dan moet iemand daar de verantwoordelijkheid nemen, juridisch, economisch en politiek.
Mm-hmm.
Vervolgens moet je die warmte bij de mensen thuis krijgen. Daarvoor heb je een warmtenet nodig. Nou, daar heb je dan ook weer een economische organisatie voor nodig. In de zin van wie neemt het risico? Wie betaalt de kosten vooraf? Hoe kun je die kosten via maandelijkse tarieven weer terugverdienen? Kun je een lening bij de banken krijgen? Tegen elke rente krijg je dat? En krijg je genoeg mensen mee om überhaupt aan zo'n warmtenet mee te doen? Of gaan mensen liever een eigen individuele oplossing kiezen?
Ja, precies.
En dat bepaalt ook uiteindelijk wel of zo'n warmtenet uit kan. En dat zijn dus allemaal voorbeelden van economische aspecten waar je rekening mee moet houden. Dus risico's, kosten, opbrengsten, leningen bij de bank. Het hele plaatje rondrekenen.
Ja.
Zodat het technisch kan en de mensen uiteindelijk tevreden zijn over de warmtecomfort in hun huis.
Ja, dus echt het bij elkaar brengen van al die aspecten. Terwijl je ervoor zorgt dat die techniek ook mogelijk gemaakt wordt.
Ja, in feite ben je als ik bedoel, we kunnen natuurlijk economie onderzoek heel erg groot en fantastisch neerzetten. Uiteindelijk ben je natuurlijk toch gewoon een soort oliemannetje in de wetenschap.
Ja.
En dan heb je allemaal mooie technieken. En je hebt natuurlijk heel belangrijke vraagstukken over hoe krijg je de mensen mee. En de economie is een soort oliemannetje. Olie is misschien niet de goede term in deze term. Dat realiseer ik me. Maar toch wel dat je
toch
dat
een beetje.
Een soort duurzaam smeermiddel om de transitie betaalbaar bij de burger te krijgen.
Ja, duurzaam smeermiddel.
Ja.
De economie als duurzaam smeermiddel.
Ja,
I love that. Helemaal goed. Hey, voor onze luisteraars, wat zijn nou mensen waarvoor tegen jij wil zeggen van, weet je, jij als je iets hebt of als je dit hoort, kom vooral naar ons. Jou kan ik en wil ik graag helpen.
Nou, ik heb van het begin af aan gevonden dat naast de projecten die we natuurlijk moeten doen in ons lectoraten, dat ik vooral een natuurlijke gesprekspartner wil zijn. Dat als de wethouder van Groningen, van de gemeente Groningen, bezig is met het opzetten van een energiebedrijf voor de gemeente, dat hij mij moet kunnen bellen.
Ja.
Zo van, ik zit even iets ergens mee. Kunnen we eventjes een kop koffie drinken of zo? En dat klinkt allemaal heel erg gemoedelijk, maar zo moet het eigenlijk ook zijn. Er hoeft niet altijd een project ertussen te zitten voor iemand van een gemeente Westerkwartier of van de gemeente Groningen.
Nee.
Om even met een lector van de Hans Hogeschool te bellen. Van joh, kunnen we eens even sparren?
Ja.
En dan wat er dan uitkomt, dat zien we dan wel weer. Maar dat zou ik heel belangrijk vinden als die kennis die wij hebben bij Entrance. En ook bijvoorbeeld in mijn lectoraat. Als we die heel gemakkelijk kunnen inzetten voor het helpen van beleidsmakers in de energietransitie.
Ja, helder. Dus voel je je aangesproken, neem je vooral contact op met Wietse. En dan last but not least, wat is nou echt jouw motto waarvoor jij, waarvoor jij streeft? Of waarvoor jij dit allemaal doet? Wat zou je mensen mee willen geven?
Nou ja, een motto is vooral dat de energietransitie is te groot. Is eigenlijk te groot om aan te pakken. En dat is, helaas is het zover. Hè? We hebben heel lang gewacht met de klimaatmaatregelen. Waardoor de opgave in een, in een hele korte tijd heel groot is geworden. En dat betekent eigenlijk dat Hanze-onderzoekers dat in een eentje niet kunnen. En, nee. En de wethouder van de gemeente Groningen kan het ook niet in zijn eentje of haar eentje. En de burger duizelt het al helemaal. Toch wil de burger best graag meedenken. De burger vindt het ook in de regel best interessant om over het eigen dorp of de eigen wijk mee te praten. En dus is mijn insteek is, laten we het vooral samen doen. Gewoon schouder aan schouder staan en naar elkaar luisteren en elkaar kennis zo goed mogelijk inzetten voor de energietransitie. Want wij hebben de inzichten en de zorgen en de bezwaren van de burger nodig om ons onderzoek beter te maken. De wethouder die heeft ons onderzoek nodig om een betere afweging te maken van de verschillende opties waar hij uit kan kiezen. En zo hebben we elkaar nodig om door die energietransitie heen te komen.
Ja.
En dat vind ik een hele belangrijke insteek. Want wat ik heb gemerkt namelijk is dat met het klimaatdebat, en daar heb ik natuurlijk heel lang ingezeten, dat mensen het op een bepaald ogenblik gingen zien als iets belerends, iets beperkends. Van, ja. Dat is negatief. En dan moeten we een beetje wegblijven. Terwijl energietransitie, en dat leerde ik laatst van een mevrouw die een bewonersgroep vertegenwoordigde in een dorp in Friesland. Die zei, in onze wijk moet je niet beginnen over klimaat, want dat schrikt mensen af. Maar als je praat over energie, over energietransitie, dan ziet men dat als iets als vooruitgang. De zonnepanelen, de elektrische auto, een warmtepomp. Dat zijn nieuwe technieken. Daar zien mensen vooruitgang in. En dat wil men wel, alleen men weet niet hoe.
Nee.
En dat is eigenlijk mijn insteek. Laten we dan vooral samen aan de slag gaan om van de energietransitie ook echt een vooruitgang te maken voor een dorp of voor de wijk.
Ja, dus van de energietransitie een vooruitgang maken voor de regio.
Ja.
Te gek, dankjewel. En bedankt voor je inspirerende verhaal.
Graag gedaan.
Jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Entrance Under the Loop, een podcast van Entrance Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En wil je contact opnemen met het lectoraat van deze lector of meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu.